Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan om de opname te wijzigen of om de opname te verkopen. Voor meer informatie en andere studies kunt u terecht op de website steffens.r8.org. Steffens, kleine letter R, cijfer 8.org. We gaan beginnen in Genesis 22 vers 1. En het geschiedde na deze gebeurtenissen dat de God, staat er in het Hebreeuws, Abraham beproefde. Interessant is al het woord beproeven wat er staat in het Hebreeuws. Het woord is Nisa. En daar zit het woord Nes zit daarin. U hebt vast wel eens van Nescafé gehoord. Nou komt die naam van Nestle komt dat af. Maar in het Hebreeuws betekent Nescafé wonderkoffie. Nes is een wonder. Een café is koffie in het Hebreeuws. Ik ken in ieder geval vast wat café. Maar het woord wonder is afgeleid van het werkwoord beproeven. En dan zie je al een Bijbels principe dat soms kom je in een moeilijke situatie in je leven. Zul je vast wel eens hebben meegemaakt. En soms lijken dingen onmogelijk. Toen Vanessa en ik samen kwamen en we wisten dat de Heere God ons samengebracht had. Maar toen we wilden trouwen, toen bleken alle deuren dicht te zijn. Nergens was er een mogelijkheid, want haar geboortebewijs werd niet geaccepteerd. En Zimbabwe zegt, ja, het duurt 2 jaar voordat je een nieuw geboortebewijs hebt. En ik zeg, ja, we gaan dan niet 2 jaar nog wachten op een papiertje. Ik ben geen 20 meer. Maar het leek wel of alles tegen zat. Maar juist door dat soort situaties is de Heere God in staat om een wonder te doen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook dat we die houding krijgen en dat gaan ontdekken in ons leven. Juist moeilijkheden, of wat voor ons onmogelijkheden zijn voor de Heere God de mogelijkheid om een wonder te doen. En taalkundig zit dat er al in. Alleen al in het eerste zinnetje van die Bijbeltekst. En dan staat er, en hij sprak tot hem, Abraham, en hij zei, Hineni, hier ben ik. En dan begint het. Dan gaat de Heere God tegen hem spreken. Kach na et bincha. Neem je zoon. Et yechidcha, staat er dan in het Hebreeuws. Je enige. Ik weet niet of jullie hier iets opvalt al. Ik vraag altijd mensen, als je de Bijbel leest, kijk goed naar de tekst en stel vragen. Hoeveel zonen had Abraham?
Twee.
Nee, hij had er nog meer. Je kent het liedje, hè? Vader Abraham had 7 zonen. Nou, het liedje klopt ook niet helemaal. Hij had 8 zonen. Van Keturah had hij 6 zonen. En van Ismaël was van Hagar. En van Sarah was Isaac. Meteen kom je al bijna in iets terecht wat ik merk, wat wij zien dat uit de kerken is binnengekomen. Als ik ergens spreek en ik zeg iets over Israël of ik zeg iets over de Joden, dan komt na mijn spreekbeurt altijd iemand naar mij toe en die zegt, je had ook wat over de Arabieren moeten zeggen. En dan zeg ik, waarom dan? Nou, maar de Arabieren zijn ook de kinderen van Abraham, hoor. En dan zeg ik, als ik wat over de Arabieren had moeten zeggen, dan had ik zeker ook wat over de Chinezen moeten zeggen. Want er zijn heel wat meer Chinezen dan dat er Arabieren zijn. En dan staan mensen je zo aan te kijken, maar wat bedoel je nou toch? De Bijbel laat namelijk zien dat er een speciale lijn is en een speciale belofte is die via Isaac loopt. Paulus komt daar ook op terug. In het Nieuwe Testament haalt hij dat ook aan. Alleen via Isaac zal men van nageslacht spreken. En wat ik merk is dat wij de politieke situatie van het Midden-Oosten binnenbrengen in het lezen van de Bijbel. En dat we de politiek binnenbrengen in onze beleving van de Bijbel en elkaar daarop beoordelen. Maar als we de Bijbel bestuderen, dan willen we kijken hoe de Bijbel tegen die dingen aankijkt. En dan is het eigenlijk heel schokkend om hier te zien dat Ismaël, die was een stuk ouder dan zijn broer. En dat hier dan de Heere God tegen Abraham zegt, neem je zoon je enige. Zie je dat? Voor de Heere God telt hij als enige zoon. Telt Ismaël dan niet mee? Maar niet als de zoon van de belofte. Voor Ismaël is een speciale zegen. Er wordt beloofd, er zullen 12 vorsten uit hem voorkomen. De Heere God heeft een machtig plan voor het Midden-Oosten. En hoe hij vrede gaat brengen in het Midden-Oosten. Dat is een andere routemap naar vrede dan die door Carter en anderen zijn voorgesteld. Let op die kleine woordjes. Ja? Je leest er zo makkelijk overheen. Neem uw zoon, uw enige. En dan gaat het nog een stapje verder. In het Hebreeuws staat er dan Asher Ahavta, die je lief hebt, waar je zo van houdt. Et Yitzchak, Isaac. En dan staat er Velech Lecha El Eretz HaMoria. En ga dan naar het land Moria. Er staat nog iets achter. In het Hebreeuws staat er letterlijk, doe hem opgaan als een opgaand offer. Nou, dat opgaande offer wat hier staat, is een ola in het Hebreeuws. In de praktijk was dat een offer dat verbrand werd, een brandoffer. Hebben jullie wel eens plaatjes gezien van Isaac als die geofferd wordt? Hoe oud was Isaac ongeveer op die plaatjes?
Een kind.
Een kind, hè? Ja. Hebben jullie wel eens een Joodse afbeelding gezien? Dan zie je dat Isaac wordt afgebeeld met een baard. Geen jongetje. Geen kind. Sterker nog, ik geloof nooit dat de Heere God een kinderoffer zou vragen. Want we zien namelijk dat een tijd later Israël een gewoonte overneemt van de buurvolkeren. En dat was om de kinderen te offeren aan dat holle beeld wat zij de koning noemde, Moloch. Die kinderen werden levend verbrand in dat beeld. Om dat gekerm en dat gekrijs van die kinderen maar niet te horen, werd er heel hard op drums werd er geslagen. Een vreselijk lawaai werd er gemaakt. Zodat het hart van de vader, die zijn eerstgeboren zoon was het meestal, als hij die bracht om daar geofferd te worden, dat de vader zijn hart niet zou breken bij het horen van het gekerm van zijn kind. Een van de redenen dat Israël het land uitgegooid is door de Heere God, is vanwege het feit dat zij kinderen gingen offeren. En zou het dan waar kunnen zijn dat de Heere God zelf een kinderoffer zou vragen? Ik geloof dat helemaal niet. Hoe komt het nou dat in Joodse afbeeldingen Isaac er ouder uitziet? Eigenlijk heel eenvoudig. Ten eerste worden heel veel van de Bijbelverhalen in de Joodse families van vader op zoon altijd doorverteld. En daar is vaak nog een stuk kennis bij, achtergrondkennis, wat je niet altijd in je Bijbel terugvindt. We noemen dat de mondelinge Torah. Als je dat verhaal leest van het offer van Isaac en je leest door, dan lees je meteen daarna dat Sarah overleden is en dat ze begraven wordt. Nou, we weten hoe oud Sarah was dat zij een kind kreeg. Weet u toevallig? 90, ja. En dat ze stierf, wordt expliciet verteld, zij was 120 en 7 jaren oud. Ja. Als je dat van elkaar aftrekt, als dit gebeurd is vlak voordat zij sterft, dan moet Isaac 37 jaar zijn geweest. In ieder geval boven de 30. En dan opeens gaat er bij mij een lampje branden. En ik hoop dat het bij jullie ook gaat branden. Want de plek waar hij geofferd moest worden, de berg Moria, u weet in welke stad die ligt. In Jeruzalem. Ik weet van iemand die daar wel degelijk geofferd is, die ook boven de 30 was. De Heer Jezus. En waarom is dat boven de 30 zo belangrijk? In de Bijbel mocht je als priester dienen in de tempel als je 30 jaar was en dan tot je 50ste. Als je 50 was, dan word je een oude man genoemd en dat is een eretitel. Ja, in Nederland helaas niet, ook een oude man. En als iemand 30 is, ben je volwassen. Sommige mensen denken dat Joodse kinderen volwassen worden op hun 13e, dat is niet waar. Je wordt op je 13e, als je 13 jaar en 1 week oud bent, word je een bar mitzwa. Dat betekent een zoon der geboden, dat je oud genoeg bent om de geboden van de Bijbel te begrijpen en te kunnen doen. Maar dat betekent nog niet dat je volwassen bent. In de Bijbelse tijd was je volwassen op je 30ste. Dat betekent dat als je 30 bent of ouder, hoef je niet meer alles te doen wat je vader je zegt. Dat betekent ook dat Isaac de keuze had om zijn vader te gehoorzamen. Of niet, hij had nee kunnen zeggen. En dan zie je hoe dat parallel loopt met de Heer Jezus, want hij koos ervoor om de Vader te gehoorzamen. Hij vroeg wel, indien het mogelijk is, laat deze beker voorbij gaan, maar hij koos ervoor om de Vader te gehoorzamen. Er staat dus dat hij naar de berg Moria moet gaan en hem daar als brandoffer moet brengen. Wij hebben eigenlijk geen goed Nederlands woord voor het woord ola, maar het heet letterlijk een opgaand offer of opstijgoffer zou je het eigenlijk kunnen vertalen. Dat zou een betere vertaling zijn dan het woord brandoffer. Maar er is nog iets wat mij opvalt wanneer ik het in het Hebreeuws lees. Als hij naar Moria moet gaan, dan zegt de Heere God tegen hem, leg lega ela aret Moria. En die woorden leg lega. Leg is gebiedende wijs, dat betekent ga, maar lega betekent voor jou, voor jezelf, voor je eigen bestwil. En wat nou zo interessant is, is dat diezelfde tekst, leg lega, al eerder gesproken is tegen Abraham. Als de Heere God Abraham namelijk roept, dan zijn de eerste woorden waarmee hij tegen hem spreekt zijn, leg lega, ga jij uit je huis, je maatschap, je land enzovoort. En Abraham heeft ontdekt, oké, de Heere God heeft dat gezegd. En uiteindelijk is het heel goed met hem gegaan. Is hij heel goed terechtgekomen. En de staat, hij was zwaar van goud en zilver en rijkdom. Ja, moet je nagaan hoeveel die had. Was letterlijk zwaar daarvan, staat er in het Hebreeuws. Nou, ik denk dat de meesten van ons niet zo'n probleem hebben. Ja? Dat je je moeder kunt verplaatsen vanwege alle rijkdom, alle vee en goud en zilver wat je hebt. Maar dat was Abraham. Hij had ook geleerd om de Heere God te vertrouwen. En ik denk dat het ook een les voor ons is in ons leven. Als er iets gebeurt, als je weet, ik moet een nieuwe stap nemen. Om dan te kijken wat de Heere God al gedaan heeft. Daarvoor kan je in de Bijbel kijken, maar ook kijken in je eigen leven. Wij hebben altijd als mensen de neiging om naar negatieve dingen te kijken. Maar juist doordat diezelfde woorden het weer terugkomen. Ik geloof dat daarom Abraham de Heere God wist te kon vertrouwen. En dat ook wist. En dan staat er, je moet hem daar offeren. Op een van de bergen, Asher Omar Elecha, dat ik tegen je zal zeggen. Dat betekent dus dat Isaac niet zomaar ergens geofferd moest worden. Er was een plek, waarvan de Heere God zegt, die plekken ga ik je aanwijzen, daar moet het gebeuren. En een van de dingen die ik zie in de Bijbel, en die wij ook zullen ontdekken in Israël, hoe precies dingen zijn en hoe belangrijk geografie voor de Heere God is. Dan gaat Abraham in vers 3 zich klaarmaken. 'S Ochtends vroeg zadelt hij de ezel, staat er. De rabbijnen zien er altijd een soort heenwijzing in. Mozes reist op een bepaald moment ook op de ezel. En de rabbijnen zeggen, ja, dat is de ezel waarop straks ook de Messias zal binnenkomen als hij komt om te verlossen. En dan neemt hij zijn twee knechten mee en Isaac, zijn zoon, hij kliefde dat hout voor een brandoffer en hij ging naar de plaats die God hem gezegd had. En op de derde dag, het is ook heel apart dat er 3 dagen tussen zitten, als je dit verhaal leest en kijkt naar wat er gebeurd is bij de kruisiging, waar ook dat getal 3, die 3 dagen komen daar tevoorschijn, dan is het opvallend dat er heel veel parallellen zijn in het verhaal. En dan staat er en hij hief zijn ogen op en hij zag de plaats van ver. In het Hebreeuws staat er voor de plaats ha-makom. Amsterdammers worden Mokummers genoemd. En hoe komt dat? Ik weet niet wat voor iedereen bekend is. Maar toen er zoveel Joden hier naar Nederland kwamen, op een bepaald moment was iets van 60% van de Amsterdammers was Joods. En Amsterdam was voor de Joden het Jeruzalem van het noorden. En daarom noemden ze Amsterdam Hamakom, de plaats. Ja. Wat eigenlijk een aanduiding is voor Jeruzalem. En dat is verbasterd in het Jiddisch tot Mokum. Mokum is gewoon heel breed voor plaats. En als je niet in Amsterdam woonde, dan woon je in de Medine. Medine is Hebreeuws voor de staat of de provincie. Ja, dat waren de mensen die buiten Mokum woonden. Interessant is dat hier in het Hebreeuws staat en hij zag de plaats van verre. Ik weet niet of dat in jullie vertaling staat. De meeste vertalingen hebben gewoon, hij zag een plaats of zo. De vraag is, welke plaats zou dat zijn geweest? Welke plek is nou per se het Mokum? De plaats waar het om gaat. En dan weten we één ding, het moet op een berg zijn geweest, waar die geofferd moest worden. En er wordt gezegd, ga naar het land Moria. Nou, als we kijken naar de geologie van Jeruzalem, hoe de stad ligt. En je komt vanuit het zuiden, want daar kwam hij vandaan. En dan ga je een bergketen over. En dan kan je ook heel mooi de berg Moria zien liggen. Als je de berg Moria vanuit de lucht zou bekijken, dan ontdek je dat het een berg is die een aantal toppen heeft. Dat is nu niet heel goed meer te zien, want koning Herodes heeft namelijk het dal wat daartussenin zit, heeft hij helemaal dichtgegooid met stenen. Hij vond die tempel helemaal niks die de Joden daar aan het bouwen waren. En hij heeft allemaal bogen gemaakt om het plein wat verder naar het zuiden te kunnen trekken. Dus dat is 2000 jaar geleden ongeveer. Toen kwamen de kruisvaarders, die wisten niet zoveel van de geschiedenis af. En die dachten dat het de stallen van Salomo waren geweest. Dus uit de tijd van de eerste tempel. Nou, daar zit nog heel wat jaartjes tussen. Maar Salomo heeft dus nooit de stallen van Salomo gezien. Nou, ze komen daar bij die plaats. Hij ziet dat daar van verre. En dan wordt alles klaargemaakt. Ik ga niet alle versen nu lezen, maar wat mij opvalt in vers 7 is dat Isaac in de eerste plaats een vraag begint te stellen. Hij zegt tegen zijn vader, vader, en zijn vader zei, hier ben ik. En hij zei, zie daar het vuur en het hout, dat is er allemaal, maar waar is het lam voor het brandoffer? En dan zegt Abraham iets heel aparts. Elohim Yirelo Hase Leola. Beni, mijn zoon. Ik ga het vertalen. Elohim, dat is God in het Hebreeuws. Yirelo zal erin voorzien, voor zichzelf, staat er dan. Lo betekent voor hem. En er staat er Hase Leola. Het lam, dat zal opgaan, op stijgoffer. Interessant is dat er staat het lam. Ik weet niet of er in jullie vertaling het lam staat, of dat er een lam staat. God gaat voorzien in het lam. Dat zal zijn als dat opstijgende offer. Nou, ik denk dat jullie wel begrijpen waar Abraham profetisch over spreekt. En wat zo mooi is, als Johannes de Doper de Heer Jezus voor het eerst ziet, wat zegt hij dan? Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes had zijn huiswerk goed gedaan. Hij kende de Bijbel en hij wist, Jezus is dat lam waarin God zelf gaat voorzien. Want God zelf gaat voorzien. En dan gaan ze verder en dan kwamen ze bij de plaats die God hem gezegd had. Abraham bouwt daar het altaar en schikt het hout, legt zijn zoon erop. En dan vers 11 roept de engel van de eeuwige uit de hemel en die zegt, Abraham, Abraham. En dan zegt Abraham, Hineni, hier ben ik. En dan wordt gezegd, strek je hand niet naar hem uit. Ik weet dat je godsvrezend bent, dat je je enige zoon niet aan mij onthouden hebt. En dan heft Abraham zijn ogen op in vers 13 en dan ziet hij in het struikgewas een ram. Dat is gebeurd op de berg Moria. Maar de rabbijnen zeggen daar iets over. Maar de rabbijnen zeggen, die ram werd geofferd door Abraham aan de noordkant van de berg Moria. En de as van die ram is nog altijd verborgen daar op de berg Moria. Nou, in het Hebreeuws zit daar iets grappigs in. Het Hebreeuwse woord voor noorden is tsafon. En het Hebreeuwse woord voor verborgen is tsafun. Dat schrijf je zelfs hetzelfde in het Hebreeuws. Je spreekt het alleen iets anders uit. Tsafon en tsafun. Maar laten we nou eens heel eerlijk zijn. Wat maakt het nou uit waar op die berg Moria dat dier geofferd is, of niet? En waar ergens op die berg Moria Isaac geofferd zouden moeten worden. Maar de rabbijnen zeggen, nee, dat offer, dat heeft plaatsgevonden, of zou plaats moeten hebben, aan de noordkant van de berg Moria. Als we het hebben over dat noorden, en je gaat de Bijbel bestuderen, misschien moet je maar eens een concordantie nemen, en eens gaan kijken wat je kan vinden over het noorden, dan zul je ontdekken dat bijvoorbeeld in Leviticus 1 vers 11 verteld wordt dat als er offers gebracht moesten worden, dat een bepaald soort offer, het geldt uiteindelijk voor het schuldoffer, het zondoffer en voor het brandoffer, dat die altijd aan de noordkant van het altaar geslacht moeten worden. Ja, ik zou denken, wat maakt het nou uit waar zo'n dier geslacht wordt? En de Heere God zegt dat tegen Mozes, die is nog niet eens in het beloofde land, er is nog helemaal geen tempeldienst, en toch zegt de Heere God dat het slachten van die dieren moet aan de noordkant van het altaar plaatsvinden. Nou, in de praktijk toen de tempel er was, gebeurde dat slachten van de dieren aan de noordkant, maar ook buiten de muren van de stad. En ik heb net al verteld, de berg Moria heeft een aantal toppen. En de hoogste top van de berg Moria bevindt zich niet aan de zuidkant, waar de tempel gestaan heeft, maar bevindt zich aan de noordkant. En die noordkant bevindt zich een rots die eruit ziet als een schedel. Nou weten jullie waarschijnlijk allemaal wel hoe schedel in het Aramees heet. Golgotha, Golgotha zeggen wij. Een rots die er als een schedel uitziet. Dit is zelfs de hoogste top van de berg Moria, maar ligt helemaal aan de noordkant. Zou het toevallig zijn dat de rabbijnen zeggen, ja, dat offer moest plaatsvinden aan de noordkant? Zou het toevallig zijn dat de Heere God zegt tegen Mozes dat schuldoffer moet geslacht worden aan de noordkant? Zou het niet kunnen dat de Heere God van tevoren al wist dat Jezus zijn leven zou afleggen aan de noordkant van het altaar? Het altaar bevond zich in de tempel aan de zuidkant van de berg Moria. En als je dat gaat begrijpen, dan ga je opeens die psalm begrijpen, psalm 48, waar staat dat de berg Sion is een vreugde voor de ganse aarde, maar dan staat er in de meeste Bijbelvertalingen staat er de berg Sion ver in het noorden. En ik heb die tekst nooit begrepen, want ik dacht, de berg Sion ligt helemaal niet ver in het noorden. Dus ik ben eens in het Hebreeuws gaan kijken, en wat staat er nu in het Hebreeuws? De noordkant van de berg Sion is een vreugde voor de ganse aarde. Dan moet ik misschien even uitleggen dat de berg Sion een andere naam is voor de berg Moria. Dus het is dezelfde berg. Vanessa en ik, wij hebben boeken erop nagelezen, we hebben bijbelcommentaren. Niemand kon ons de vraag beantwoorden waarom die dieren aan de noordkant geslacht moesten worden. Maar als je de geografie van Jeruzalem gaat zien, dan ga je opeens allerlei dingen die in de Bijbel lezen, dat je denkt, waarom staat dat er nou, gaat op zijn plaats vallen en gaat ontdekken dat de Heere God een heel nauwkeurig plan had. Waarom is de noordkant van de berg Sion een vreugde voor de ganse aarde? Omdat Jezus daar is gestorven. Hij heeft verlossing gebracht voor de wereld. Maar aan de noordkant, dat is heel bijzonder om dat te ontdekken. Allereerst nog iets over wat Abraham later zegt over die berg. Vers 14. Hij noemde die plaats Adonai, eigenlijk staat Gods naam Yahweh daar, Yireh. Maar dat heeft twee betekenissen. Het betekent niet alleen de Heere zal erin voorzien, het betekent ook de Heere zal worden gezien. Hoe kan dat nou? Want niemand kan toch God zien? Hoe kan het nou zijn dat God gezien kan worden daar op die plek? Het is zo profetisch wat Abraham zegt. In het Nieuwe Testament lezen we dat de volheid Gods in de Heer Jezus is komen wonen. En de Heer Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zie hoe profetisch dit verhaal is. Maar zie je ook dat het hele verhaal verbonden is met het land Israël en de geologie van Israël. Blijkbaar vindt de Heere God een plaats belangrijk. Vader, als we uw woord lezen en gewoon naar de tekst kijken, dan zien we dat zelfs de kleinste woordjes een lading hebben. En dat die oude boeken, die Torah, dat Eerste Testament, waar christenen soms wat negatief over praten. Dank u wel dat het uw profetisch boek is. En dat er van tevoren, voordat de dingen gebeurd waren, alles heenwijst naar Golgotha. Alles heenwijst naar dat verlossingsplan wat u hebt. Ik wil u ook danken dat dat plan nog niet is afgelopen. Dat 2000 jaar geleden niet het einde was, maar dat er nog een vervolg komt. En dat u mensen zoekt die betrokken raken bij dat plan. Mensen die niet alleen weten wat u gaat doen, maar die zelfs deel gaan nemen aan dat plan, aan de dingen die u aan het doen bent. Vader, ik wil u ook bidden voor de situaties waarin ieder van ons zich bevindt. U kent een ieder van ons die misschien in een moeilijke situatie zit. Voor u is iedere onmogelijkheid de mogelijkheid om een wonder te doen. En ik wil u bidden dat we u beter mogen gaan leren kennen en iets mogen ontdekken van die bijzondere relatie die Abraham met u gehad heeft. Waardoor hij later zelfs een vriend van u genoemd wordt. Ik wil u bidden dat wij mogen groeien en verder mogen komen. Zodat we ook vrienden van u genoemd mogen worden. Wilt u ons hart openen voor uzelf? En ons boven onszelf en onze eigen kleine wereld, onze eigen problematiek uitbrengen. En ons uw werkelijkheid laten zien. Wilt u ons zo klaarmaken voor datgene wat u bij in ieder van ons persoonlijk wilt doen. We willen zo uw zegen daarover vragen. En we vragen dat in de naam van onze Messias, Yeshua, Jezus. Amen. Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan om de opname te wijzigen of om de opname te verkopen. Voor meer informatie en andere studies kunt u terecht op de website steffens.r8.org. Steffens. Kleine letter R, cijfer 8.org.